Welkom bij de podcast van de Bevlogenheidsboost 2020. Mijn naam is Pauline de Wilde en ik neem jullie in deze podcast mee langs allerlei verschillende thema's rondom bevlogenheid. Thema's zoals heldere doelen stellen, je hogere doel, je purpose en psychologische veiligheid. Maar ook focus en ritme en verbondenheid binnen je team. Elke 10 dagen zoom ik op één van deze thema's in met een interessante gast. Het is de kickstart voor topprestaties. En vandaag ga ik in gesprek met Pieter de Vries, oprichter van Life and Business Refreshment. Pieter is van huis uit jurist, coach op het gebied van life and business en consultant als het gaat om fusies en overnames. Gastdocent op diverse universiteiten. Pieter, welkom. Goed dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, en je bent al sinds 1998 ondernemer en gelooft heilig in lifelong learning. Dus ik zeg, we hebben nu al een perfecte match als het gaat om het thema persoonlijk leiderschap.
Dat klopt.
En waarom geloof je zo in lifelong learning?
Nou, ik denk eigenlijk als je twee dingen niet meer doet, dan gaat het echt verkeerd. En één daarvan is kind zijn. Ja. En je kunt er met een bepaalde verwondering de wereld in kijken. En het tweede is blijven leren. Dus ik leer nog iedere dag.
En het vooral bij, maar
ook vooral af. Dat is het lastigste, afleren. Is mijn ervaring, ja.
Omdat we zo gewend zijn aan bepaalde patronen, gedachtenstromen, op die manier, wat er ingesleten is?
Ja, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Eigenlijk een patroon wat je niet herkent, dat herhaal je gewoon onbewust de hele tijd.
Ja, en dat is het mooie van kinderen, hè?
Dat is
dat
super.
Ze spelen en ze springen. Ik zeg altijd wel, het is zo leuk eigenlijk om nog te springen en pas dan je diploma te halen, toch?
Dat is heel mooi, zeker.
Ja. En wat is voor jou bevlogenheid? We zitten in het 9e thema van de bevlogenheidsboost op weg naar 4 november, de dag van de bevlogenheid. Wat is voor jou bevlogenheid?
Eigenlijk als je het een beetje technisch benadert, dan zijn er 4 kwadranten. Iedereen heeft waarschijnlijk wel eens op internet gegoogeld op dat woord. Hè? Engagement, dat is eigenlijk een containerbegrip nu en helemaal. En purpose, iedereen heeft purpose hebben en zo. Dus dat is een beetje moeilijk om dat wetenschappelijk aan te lopen. Maar eigenlijk zijn alle organisaties tot een jaar of 10 geleden gestuurd op tevredenheid. Mm-hmm. Dus je hebt mensen die zijn niet tevreden en wel tevreden in een bedrijf. En als je die mensen dan ook nog activeert, dan worden ze bevlogen. En dus eigenlijk heb je 2 assenstelsels. Je hebt de horizontale as niet prettig en prettig. Ja. En de verticale as niet actief en wel actief. En dan in dat kwadrant van actief en prettig, dat is het kwadrant van de bevlogenheid. En in 3 andere kwadranten is workaholic. Mm-hmm. Dat is iemand die niet prettig, maar wel actief is. Dan heb je burn-out, iemand die niet actief is en ook niet prettig. En dan heb je rechtsonderin de klassieke tevredenheid. Dus iemand die prettig is, maar niet actief. Dus de essentie is dat je medewerkers, maar ook jezelf, mm-hmm. Dat is eigenlijk waar we het nu vandaag over hebben, weten activeren en aan de slag gaat eigenlijk.
En welke rol speelt persoonlijk leiderschap daarin, denk jij?
Nou, ik denk dat het het meest vitale vak is dat we eigenlijk op school ook niet leren. Hè? Dat is gewoon, hoe geef je nou, zoals mijn vader het vroeger wel eens zei, je moet jezelf bij je nekvel pakken.
Ja.
Hè, dus hoe geef je nou jezelf een stimulus, een incentive, een prikkel om aan de gang te gaan. En heel veel mensen die sterven in de analyse en die komen eigenlijk niet tot actie. En ik zeg wel eens van inspiratie zonder actie is hallucinatie. Dat zie ik veel om me heen. En als je niet aan de slag gaat, dan ben ik toch een beetje aan het hallucineren.
Ja, is hetzelfde eigenlijk als dromen zonder plan.
Ja.
Blijven dromen.
Ja.
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 En wat zijn voor jou ingrediënten die persoonlijk leiderschappen kenmerken?
Als je natuurlijk in de klassieke leiders kijkt, hè, dan kom je dus bij er zijn vaak white, old, angry men. Hè, dus dat, maar dat is ook mevrouw Merkel bijvoorbeeld, of Michelle Obama, die zo'n mooie zin heeft van if they go low, we go high, weet je wel. Dat is ook echt persoonlijk leiderschap. Dus walk the talk, laat het voorbeeld zien.
Ja.
Show, don't tell. Mm-hmm. Practice what you preach. En allemaal van die mooie Amerikaanse begrippen.
Kunnen we allemaal tegeltjes van maken?
Ja, maar dat is wel heel gewichtig ook. Omdat die eigenlijk in één zin veel meer vertellen over leiderschap dan wat je... Bijvoorbeeld vorige week zag ik een stuk over Boyan Slat.
Mm-hmm.
Dat is die jongen die is met die oceanen en ocean cleanup begonnen.
Ik heb hem laatst geïnterviewd op een filantropie-event.
Ja.
ongelooflijk intelligente man.
Ja.
Wel lastig bij de les te houden.
Geen groot spreker.
Nee, nee. Hij zit namelijk ook, als je hem een vraag stelt, hij gaat meteen naar zijn rechterbovenhoek, naar zijn, in zijn ogen, in zijn, naar zijn hoofd.
Ja.
Ongelooflijk indrukwekkend. Maar vertel,
nou,
ik geef
seminars voor de Rabo Ondernemersacademie bijvoorbeeld. Ja. En dan zat ik laatst een groep in de klas. En dat waren allemaal voorzitters, gek genoeg, voorzitters van raden van bestuur en raden van commissaris in ziekenhuizen. En dan zat de president commissaris van een van de universiteiten bij in Nederland.
Ja.
En het is niet ongelooflijk, die Boyan, die het lijkt alsof die honing aan zijn broek heeft. Iedere hoogleraar wil gratis voor hem werken. Nou, en dat is wat zo'n jongen dus inbrengt, is dat hij eigenlijk zegt, ik ga niet overleggen over de territoriale wateren en die gaan wachten tot de EU met z'n 22. Die zegt gewoon, kom op, ik ga aan de slag.
Ja.
En nu loopt hij dus helemaal vast. Nu ziet hij hoe onbevangen als kind hij eigenlijk ooit begonnen is. En dan heeft hij dan ook wel, kijkt hij met weemoed zeg maar naar terug, omdat hij nou loopt hij natuurlijk helemaal vast.
En waarom loopt hij nu vast?
Nou, het valt natuurlijk tegen. En,
ja, resultaten van het
enorm kritisch, die hele wetenschappelijke arena waar hij in zit. En het wordt u altijd taai. Hè? Veranderen is gewoon taai. Iedereen die dat een beetje weet, die weet.
Maar zeg je dan van jammer dat hij zijn... Had hij het anders moeten aanpakken?
Nee, dat vind ik wel een van de beste persoonlijke leiders die er is. Dus dat is voor mij persoonlijk leiderschap. Je ziet een probleem en je neemt zelf full responsibility om dat op te lossen.
Ja.
En dan heb je natuurlijk mensen die hebben een klein domein, maar zo'n jongen pakt meteen een wereldprobleem vast. Ja. Of Al Gore, die global warming op de kaart heeft gezet.
Ziet hij ergens een probleem of je ziet ergens een kans of combineer je dan met elkaar.
En die zegt dan, nou, ik ben heel beroemd, hè, want hij was natuurlijk bijna president geweest en het was too close to call toen.
Ja.
En dan zegt hij, nou, ik ga dat gebruiken om dat op de kaart te zetten. En dan loopt hij met de Nobelprijs winnen weg en dan zegt iedereen, ja, dat is mazzel. Nee, dat is gewoon geen mazzel.
Dat is drive, dat is passie.
Die vent heeft gewoon 4 jaar ieder zaaltje toegesproken wat hij vinden kon. En ik ben wel eens zo verwend dat ik denk, nou, voor minder dan 20 man kom ik niet meer. En als je dan naar die film van hem kijkt, dan zegt hij, at a certain point I figured out I had to go city by city and person to person. Ja. En dan gaat hij gewoon zieltjes winnen. Ja. Iedere dag weer. Nou, dat vind ik persoonlijk leiderschap.
En maakt het dan niet uit of hetgeen waar je voor gaat, welk probleem je oplost, of dat heel veel mensen dient? Ik bedoel, als het bij jou past en jou bevlogen maakt, dan moet je ervoor gaan?
Vind ik wel. Ik vind heel veel huisvrouwen bijvoorbeeld enorme persoonlijke leiders. He, dat, hoe je die hele show van zo'n heel gezin faciliteert. En dat wordt vaak niet zo naar gekeken. Dus we kijken heel gauw naar mannen. Daarom vind ik zo'n Boyan Slat een mooi voorbeeld. Dat is een jonkie.
Ja.
En er zijn ook plenty vrouwen die gewoon veel betere leiders zijn dan mannen. Alleen, waar denkt iedereen meteen aan? Aan de Trumps en de... Ja. En de Poetins en de Rutte's van deze wereld. Hoewel ik Rutte trouwens wel een hele goede persoonlijke leider vind.
En misschien waarom vind je hem dan zo'n goede persoonlijke leider?
Nou, een voorbeeld wat we nu hebben gezien met corona is natuurlijk een van de problemen, denk ik. Is de handhaving is gaan stokken toen onze minister van Justitie zelf een bijna strafblad aan de broek had natuurlijk.
Klein foutje gemaakt.
Nou ja, dat is niet het beste voorbeeldgedrag. Ook niet van de premier om hem dan te laten zitten. Wie ben ik om dat te zeggen, maar dat vind ik.
Mm-hmm.
Maar wat hij zelf heeft gedaan, geen afscheid te nemen van zijn moeder. Ja, dat is een voorbeeldgedrag van ongekende omvang. Ja. Nou, dat zie je alleen bij mensen die echte leiders zijn, vind ik.
Ja. En persoonlijk leiderschap is dan dat je dat heel dicht bij jezelf weten ontdekken wat er bij jou past.
Ja.
Wat zit er in iedereen persoonlijk leiderschap?
Nou, dat is een leuke vraag die je stelt. Het is natuurlijk altijd heel mooi. Ik vraag wel eens aan mensen van, denk je dat leiders nou geboren worden of gemaakt? En dan zeggen ze op al die business schools natuurlijk gemaakt, want anders hebben ze ook geen business. Maar ik denk dat het beide is. Hè? Dus het helpt enorm als iemand talent heeft en een leider is. En dat zie je eigenlijk al, met het voetballen op straat. Hè? Kijk, je ziet zo'n kluitje en dan zie je onmiddellijk van, nou, dat is de mevrouw of de meneer die daar toch een beetje de lakens uitdeelt. Want dat wordt dan vaak toch zo gezien. Of de stille leider. Dat hoeft niet iemand te zijn die de boventoon voert. Maar je ziet dus ook in organisaties, dat noemen we dan de red print en de blueprint. Je ziet in de red print het organogram wie de baas is. Maar in de blueprint heb je natuurlijk altijd andere krachten.
Ja.
Nou, en dan zie je dat op straat bijvoorbeeld ook. Hoe kwamen we hierop? Even
naar... heeft iedereen persoonlijk leiderschap in zich? Ja,
in mijn bescheiden mening heeft iedereen leiderschap in zich. Ja. Alleen het vergt wat lef om dat ten toon te gaan spreiden.
Ja, nou ja, dat merk je zeker ook nu, hè, dat het echt lef vergt, wat mijn favoriete thema is, om naar jezelf te gaan kijken. Ja, hoe ook om te gaan met deze situatie, deze crisis. De een blijft hangen in de kramp, de ander die zet wel zijn kansen om. Wat zie jij om je heen gebeuren?
Nou ja, we hebben geen keus. Hè. Als je nu kijkt hoe snel bijvoorbeeld thuiswerken of CO2-reductie of fileproblematiek. Binnen een week was alles geregeld. We hebben er jaren over gesproken. Dus het is toch een beetje zo dat onder druk wordt natuurlijk alles vloeibaar. En dat geldt ook voor persoonlijke ontwikkeling. Niemand ontkomt er nu aan om je te heroriënteren op wat is nou eigenlijk mijn plaats in de wereld. En wat wil ik doen met de rest van mijn leven? En komt het nog wel goed überhaupt? Hè? Gaan we nog meemaken dat we ooit in een theater zitten?
Precies.
Dat is een wezenlijke vraag op dit moment.
En jij zegt, iedereen ontkomt er niet aan. Ik wil dat ook graag geloven, maar je hebt altijd mensen... die niet meegaan. Ik bedoel, de mensen die al een beetje wakker waren... die gaan natuurlijk nu hele mooie grote stappen zetten. Maar we hebben ook te maken met mensen die zoiets hebben van... nou ja, weet je, ik wacht wel af. Of ja, ik moet nu thuiswerken, prima, ik zie het wel. Die heb je natuurlijk ook. Moet iedereen mee in een organisatie?
Nou, ik denk het niet. Je hebt natuurlijk de klassieke normaalverdeling. 20, 60, 20, dat is in alles. Dus ook in medewerkerstevredenheid en ook in bevlogenheid. Als je 10 of 20% bevlogen mensen hebt in je organisatie, dan is het al heel interessant, omdat die dat vuur wakker houden voor de anderen. Dus je hebt altijd een mindere groep. Dan moet je ook, ik denk ook niet dat je die mensen moet gaan lopen opjutten, want die echt bevlogen worden ze nooit. Nee. Hè? Dus je hebt ook een dieselmotor nodig van gewoon het DNA van een organisatie, wat gewoon mooi doorstampt zonder dat het kan sprinten. En die bevlogen mensen zijn wel vaak even de sprinters, die even een gap kunnen overbruggen.
Ja, en die dan dus ook de drivers zijn waarschijnlijk als er verandering plaatsvindt, zoals nu.
Ja.
Waar iedereen wel in mee...
Ik vind enthousiasme bijvoorbeeld is een van de drivers van bevlogenheid. Dat is gewoon besmettelijk. En nu hebben we heel veel, net zoals angst. Angst is ook besmettelijk, wat we nu meemaken van COVID. Mijn moeder is 87, nou ja, die is nu gewoon bang van studenten. Weet je? Oh, ja. Dan kunnen mijn kleinkinderen bij spreken niet meer over de vloer komen. Omdat ze gewoon... Nou zijn die studenten natuurlijk ook niet allemaal even kies. Nee. Hè? Maar dus het feit dat ze is dus ergens bang gepraat. Ja. En dat gebeurt natuurlijk in al die talkshows de hele dag. Dus dan zeg ik, mam, niet te veel tv kijken. Want alles wat je aandacht geeft groeit. En dat is ook weer een mooi tegeltje. Maar het is natuurlijk super, super waar.
Absoluut.
Dus angst is besmettelijk, maar enthousiasme ook en bevlogenheid ook. Dus als je 10% jachthonden in je roedel hebt zitten, dan is dat gewoon heel waardevol. En dan hoeven ze niet allemaal op de eerste rij te willen zitten. Juist niet, zou ik bijna zeggen. Dus 20, 60, 20. 20% van de mensen zijn enthousiast over alles. 60% zijn gemiddeld en 20% van de mensen zijn negatief, ook op alles.
Ja. Die krijg je nooit mee.
Die krijg je nooit mee. Dat moet je ook niet willen.
Die krijg je misschien hopelijk naar de 60 groep.
Nou ja, je kan die piramide, dus die kan die curve laten verschuiven. Dat kan je wel proberen. Dus steeds, hè, dat deed Jack Welch, dat is een beroemde manager hier bij General Electric. Die ontsloeg dan steeds minst 10% minst enthousiaste of minst tevreden of minst performende mensen.
Dus op een gegeven moment
nieuwe 10%, dan krijg je zo'n rat...
Maar hou je dan niet op een gegeven moment gewoon alleen maar enthousiaste mensen over?
Nee, dat kan niet. Want het is natuurlijk een relatieve verhouding.
Ja.
Hè, zoals onze premier, die het altijd heeft over een gaaf land. Ja, welke premier zegt dat? Dat zie ik Merkel niet zeggen.
Nee, maakt hem ook wel weer leuk, toch?
Ja, dat is ook wel zoet eigenlijk.
Past ook wel weer een beetje...
Een heel blij ei, zeg maar. Ja. Supermooi. Ja, dat vind ik wel mooier dan dat je dus iemand hebt die de hele dag loopt, gefronst...
Nou, daar hebben we ook in deze tijden ook niet zoveel aan, want daar gaan we niet mee vooruit.
Dat vind ik ook niet.
Nee. Nee. En vind je dat het... is persoonlijk leiderschap een must om bevlogen te zijn?
Nou, als je zegt dat persoonlijk leiderschap, dus de toevoeging persoonlijk, zit hem in het feit dat je het dus doet met jezelf. En dat is natuurlijk cruciaal. Dat je kan alleen jezelf leiden. Je kan anderen leiden als je jezelf kan leiden. En dus ja, je kan ook alleen maar van jezelf houden dan van anderen. En dat geldt ook voor alles. Dus dat idee.
Voor jou
dat
je waarschijnlijk net... heel gewoon, maar niet iedereen denkt dat en voelt dat en doet dat al. Hoor, meteen.
Dus mensen denken altijd dat leiderschap iets is van baas zijn over anderen of inspireren van anderen. Nee, dat is het helemaal niet. Persoonlijk leiderschap is dat je gewoon de beste persoon haalt die er in jou zit.
Ja.
En dat is dus ook voor dat is dus ook situationeel. Dus voor een buschauffeur is dat een net iets minder ambitie misschien dan voor Al Gore, die global warming op de kaart zet. Maar in wezen is de stap even groot.
Precies.
Snap je? Dus die voor hun allebei kunnen ze zichzelf het beste ontplooien en ontvouwen als ze gewoon doen wat er net niet binnen hun vermogen past. En dat noem ik altijd het Peter Principle. Hè? Je hebt dus altijd het principe van Peter, hè? Van Peter op zijn Engels. Dat is dan het principe dat we eigenlijk doorgroeien tot de level of incompetence. Hè? Dat je dus doorgroeit tot het niveau waar duidelijk wordt dat je dat eigenlijk niet kan.
Nee.
En dus de beste verkoper wordt verkoopleider, of de beste finance guy or girl wordt financieel directeur. En dan ben je een hele goede verkoper kwijt en je hebt een slechte manager ervoor terug. Nou, dat kent iedereen uit het bedrijfsleven. Dat is dus met persoonlijk leiderschap is het net andersom. Mijn stelling is eigenlijk dat we allemaal net niet het niveau bereiken waar we eigenlijk thuis horen. Dus er is altijd wel één limiting belief, een limiterende overtuiging. Of een kooitje wat we maken, waardoor we net niet die stap hoeven te zetten. En lekker veilig kunnen downplayen. Van weet je, je moest eens weten waar ik vandaan kom. En een dubbeltje wordt nooit een kwartje. En joh, ik heb een scheur in mijn broek, want ik heb een scheiding. Dus weet je, ik moet recupereren. Of ik heb dit. Dus iedereen heeft zo'n mantra, waardoor we eigenlijk niet hoeven te gaan staan voor wie we zijn. Dat is mijn idee.
Eigenlijk wat Nelson Mandela al zei, hè?
Supermooi.
Dat is toch eigenlijk, hè? We're not afraid. Hij zegt, ja,
hij zegt, be the change you want to see in
precies
the world.
Ja.
En hij zegt ook, we zijn bang voor onze precies onmetelijke kracht. Niet voor onze darkness.
Precies.
En dat is een prachtig innoverende speech. En dat vind ik oprecht, daar heeft hij 100% gelijk. Ja.
En dat is ook wat jij nu schetst. Hè? We hebben altijd of een excuus.
Ik heb dan het voorrecht om 20 jaar met mensen gewerkt te hebben in persoonlijk leiderschap en organisaties. En dat is gewoon oprecht mijn ervaring dat Peter Principle met een IE, dat het gewoon echt aan de orde is. Iedereen, dat geldt voor jou, dat geldt voor mij. Dat geldt voor alle partners die in dit programma zitten. Dat geldt toen ik gebeld werd om hier aan deel te nemen door iemand. Toen zei ik ook, ik wil wel graag meedoen, want ik ben ook van 4 november. Hè? Het event is op 4 november.
Ja.
By the way, ik ben zelf bevlogen. Het derde reden om me te uit te nodigen is dat ik andere mensen help hun bevlogenheid wakker te kussen. En de vierde reden is dat ik ook van 4 november ben zoals Freddy Heineken. Nou, en dat is nou een bevlogen man. Dat was nou een bevlogen man.
Maar heeft die gehaald waar die had moeten komen?
Vind ik wel. Ik vind dat Freddy Heineken bijvoorbeeld, hè, als je gewoon recupereert van zo'n ontvoering, noem het allemaal op.
Ja,
dat zijn toch wel grote, grote mensen, ja.
En als ik nou aan Peter, de Peter Principle vraag, hè, wat is het waar jij, als je dus uit je comfortzone even stapt en even kwetsbaar hier nu, wat is het waar je eigenlijk zou moeten staan? Of wat houdt jou tegen om die, nee niet wat houdt je tegen, waar zou je die next level?
Nou, ik heb heel recent een scheur in mijn broek waar ik een jaar aan gewerkt heb, waar ik heel goed ben uitgekomen. Dan vind ik dat alweer een piepklein stukje persoonlijk leiderschap wat ik daar heb getoond aan mezelf. Ja.
Mooi. Dat is ook wat je bedoelt. Altijd komen er situaties, kansen voorbij waar je kan groeien en waar je persoonlijk leiderschap kan laten zien.
Ja.
En heb je enig idee, wat is het dan aan ons mensen dat we net die grootste stap, hè, dat licht waar Mandela het ook over had, is niet onze angst, maar ons licht laten schijnen. Wat is het waarom we dat zo moeilijk vinden? Zijn we zo bescheiden? Ik vraag het.
Nou, het is niet alleen bescheidenheid. Het is heel vaak zo dat je althans ik denk dat het zo is, dat we dus, we zijn voorzichtig. Hè? Dat is ook heel calvinistisch, onze cultuur in Nederland. In Amerika zijn gewoon meisjes van 16, die staan gewoon te speechen in de zaal van 60.000 man. Die worden daar ook getraind in de catacomben. Dat is heel, dus het uitspreken van je wensen en je ambities, dat begint er natuurlijk mee. Dus ja. Op het moment dat jij op oud en nieuw gaat zeggen van ik ga stoppen met roken, dan gaan er ineens 50 mensen jou helpen als je dat was vergeten op 4 januari.
Januari, ja, precies.
En wij hebben het in Nederland een beetje zo van hou dat nou maar klein. En er zijn natuurlijk hele goede voorbeelden van leiderschap. Ik heb er net een paar van genoemd en ik zie in iedereen persoonlijk leiderschap. Maar mijn stellige overtuiging is dat bijna niemand zijn full potential benut. Gewoon op basis van mijn ervaring.
Mm-hmm. Nou, maar is dat
mensen,
erg?
En mensen daarbij te helpen is natuurlijk superleuk. Mm-hmm. En heel een voorrecht en een eer om te mogen doen.
Maar moet er niet altijd, dat klinkt echt heel oudbollig of nee, noem het, moet er niet altijd iets te wensen overblijven?
Nou,
of moet ik dat zeggen als ik 88 ben?
Nee, ik denk dat je iets heel moois zegt. Dat is een Chinees spreekwoord. Dat is geluk bestaat uit 3 bestanddelen. Mm-hmm. Eerste is werk om te doen. Tweede is iemand om van te houden. En het derde is een onvervulde wens.
Mooi.
En die is super waar. Dus ik zeg niet dat mensen niks meer te wensen moeten hebben. Ik heb het zelf wel eens ervaren dat ik op een bucketlist nog iets had staan. En toen we dat hadden gedaan, toen zei ik ook thuis, jongens, het is nu gedaan. Dus ik heb weer een nieuwe wens nodig. Ik denk dat dat zeker waar is. Mm-hmm. Maar tussen een nieuwe wens hebben en je opsluiten in een kooitje waardoor je veiligheid ervaart en binnen je comfortzone kunt blijven, daar zit nog heel veel tussen.
Ja, absoluut. Vind jij het lastig of juist een uitdaging om uit je comfortzone te stappen? En wat doe je als je het eigenlijk niet durft, maar weet dat het wel tijd is om te gaan? Of heb je daar een voorbeeld van in je
carrière? Nou ja, plenty voorbeelden. Ja. Plenty. In mijn eigen leven bedoel je?
Ja,
nou, bijvoorbeeld, ik ben op mijn 38e ben ik uit corporate life gestapt. En dan was ik echt een hele... zat ik echt heel hoog in de boom. Omdat ik gewoon het me niet meer ermee kon verenigen.
Met wat er gebeurde?
En ook niet, ik leerde te weinig, ik ervoer te weinig vrijheid. Ik vond dat ik niet eerlijk werd gehonoreerd voor de dingen die ik bedacht. Ik bedacht dingen waar de company 5 miljoen aan verdiende. En dan zei mijn baas, ga lekker uit eten met je vrouw. ja, weet je.
Dat waar hebben dingen, we het over?
Ja, dat viel niet helemaal goed.
Nee.
Maar recent, voorbeeldje, ik ben vorig jaar Kilimanjaro gaan beklimmen voor World Child. Ja. 29.000 euro opgehaald. Ja, dan zijn niet veel kerels van 58 die dan denken, ik ga eens even bikkelen en aftrainen. En wat ik vertel elkaar natuurlijk allemaal, dat goed gereedschap moet onder een afdakje hangen en zo. Weet je. Dus we hebben allemaal wel van die mantras ontwikkeld om dat niet te hoeven doen.
Nee, en daar zijn we ook in gaan geloven.
Ja.
En dan voelen we ons comfortabel bij.
Dus ik gebruik die stimuli dan ook echt om mezelf te polishen aan zo'n groep, weet je wel. Ja. Ik kwam daar binnen, ik zei tegen World Child, ik zei, wat is de hoogste dat ooit iemand heeft opgehaald? Ze zei, nou, 25 mil. Ik zei, mooi, dat is mijn target.
Mooi.
En dan wil ik daar overheen. En dan ga ik naar huis en dan rijd ik naar huis en denk, mijn god, hoe moet dit? En denk, nou, weet je wat? Ik ga niet 2500 euro ophalen, maar 5000. Ik ga mijn hele cliëntenbase aanschrijven. Wie wil er mee? Gaan er 5 mensen mee, hadden we met elkaar 29.000 euro opgehaald.
Ja.
Dus nou niet dat ik zo goed ben, maar je vraagt naar een specifiek probleem van hoe je dan zo'n, of een challenge, hoe je een challenge kunt creëren voor jezelf eigenlijk.
Nou, en op het moment dat je die challenge hebt gecreëerd, hoe zorg je dan dat je uit die comfortzone stapt om het te gaan doen?
Nou, dat is omdat ik weet, gewoon beroepsmatig, dat je alleen maar buiten je comfortzone leert.
Ja.
Dus er is gewoon wiskunde. In je comfortzone leer je niet. En als je dus wil leren, moet je dus angst ervaren. Moet je sorrow ervaren. Moet je lef tonen. Dat is gewoon wiskunde. Alleen we doen het niet.
Nee. Nou, niet altijd.
Nou, de meeste mensen doen het niet. Want het voelt onveilig. En je wil natuurlijk, hè, dat is Maslow. We willen allemaal zekerheid. Ja. Dus houd toe.
We hebben natuurlijk echt nul zekerheid.
Nou ja, dat is dit, zie de corona waar we nu in zitten.
Ja.
Gaan we nog ooit naar een theater? Realistische vraag.
Ik mag het toch hopen.
Nou, ik mag het ook zeer hopen. Maar je zal Shakira zijn en je ei niet meer kwijt kunnen. Of Beyoncé. Dat is los van de verdienmodellen die bij iedereen stilstaan.
Nou ja, en ook de dichterbij. Alle Nederlandse artiesten en theatermakers.
Dat is vreselijk.
Het allemaal. Ja. Ja.
Nou, en je dan uitvinden. Heruit. Ik zie ook mensen die zijn fabelhaft snel gerecupereerd.
Ja.
De mensen die het eerste zijn gaan schakelen, die staan nu alweer op de baan.
Ja, en daarin vind ik het ook wel een mooie periode dat je jezelf echt leert kennen. En dat kan keihard zijn, want dan kom je jezelf tegen. En dat je denkt, oh, ik leef echt vanuit angst en kramp en ik verlam. Of je ziet, jeetje, wat heb ik veel in mijn mars. En door, ik had even dat setje nodig. Maar nu ga ik wel floreren. En ga ik mezelf, nou ja, Darwin zei het natuurlijk al. Degene die overwinnen, dat zijn degene die zich aanpassen.
Nou ja, dat is heel mooi. Afgelopen zondag was in Buitenhof was Klaas Knot, de bankpresident. Nou, ja. die gaf het heel mooi aan. 20% van de horeca is al gammel. Was nu al zo. 50% krijgt nu steun. Dus 30% zijn dan die zogenaamde zombiebedrijven. Die we wellicht gaan ondersteunen nu. Mm-hmm. Waardoor die andere 50% competitie krijgen die er anders niet zou zijn. En die worden misschien daar ook wel weer door gekild. Ja. Maar het alternatief om ze niet te steunen en dat al die bedrijven failliet gaan, is nog minder verkiezelijk.
Ja. Ja,
dus je kiest uit twee kwaden.
Ja.
Nou, en dat is met je comfortzone denk ik net zo. Je kiest uit twee kwaden, waardoor je heel vaak toch kiest voor de rust en de veiligheid en de zekerheid. En er is ook heel veel over geschreven. Daniel Kahneman heeft daar een boek over geschreven. Superboek, maar dat is heel moeilijk om te lezen. Raad ik niemand aan om te gaan lezen.
Nee,
maar
hoe heet
Thinking Fast and Slow. Dat is dus een Nobelprijs heeft hij daarmee gewonnen. En die legt uit dat mensen zijn risico-avers.
Ja.
Heeft hij gewoon wetenschappelijk onderbouwd. Eigenlijk is iedereen risico-avers. Dus als ik jou een cadeautje geef, maar je moet gaan bewegen of ik neem je iets anders af, dan kies je ervoor om dat andere te behouden.
Om een cadeautje niet te nemen.
Ja.
Terwijl het kan je ongelooflijk veel brengen, opleveren, ander leven geven.
Ja. Nou, dus de risico-aversheid van mensen is denk ik de hoofdreden waarom we niet uit onze comfortzone stappen en dus ook niet ons full potential kunnen benutten. Inclusief mezelf, hè, voor de goede
orde. Ja.
Geldt het, maar dat geldt ook voor Rutte. Rutte en de Merkels, die zijn er ook nog niet, misschien.
Nee. Nee, en ergens heb je wel, of tenminste ik dan, heb natuurlijk ook zo'n droom. En je ziet jezelf dan wel al voor je en je neemt stappen daarna onderweg.
Wat wil jij nou nog bereiken, man? Dat is toch wel mooi zo?
Nee, ik wil heel graag ook impact maken. Ja. Dat mensen dichter bij zichzelf komen, het lef hebben om zichzelf te laten zien, te presenteren wat mijn lievelingsvak is. En ik mag dat heel vaak doen.
Nee, dat heb dat je gun niet, ik maar dat ben je, as we speak, zijn we er allebei mee bezig.
Ja.
Jij kunt nu dit een op eentje ontsluiten naar grote groepen mensen.
Ja.
Nou, dat doe je door dit werk te doen. Ja.
En dan vraag ik me toch af, is het dan nodig? Want jij zegt ook, er zijn heel veel mensen die dat niet hebben. En die niet uit hun comfortzone stappen. Is dat nodig dat we die mensen moeten gaan stimuleren?
Nee, vind ik dus niet. Alleen de mensen die het willen. Ik zeg altijd tegen...
Wordt helemaal fanatiek.
Ja, nee, maar ik zeg altijd tegen mijn cliënten ook. Of tegen mensen die... Of prospect, zo je wil. Dan zeg ik altijd, ik maak iemand niet graag tegen zijn zin gelukkiger.
Nee. Ja, dat is een doordenker. Ja.
Ja, dus ik had vroeger een oom die zei, je moet mensen helemaal niet opjutten. Je moet gewoon lekker hun ding doen. Ik zei, nou prima, dan doen ze gewoon hun ding.
Totdat die mensen zelf ergens tegenaan lopen. Dat is de essentie.
De trigger is dat iedereen alleen maar op het moment dat hij zelf... Dat weten we natuurlijk al, dat er straks in het voorgesprek al even over. Je kan andere mensen niet veranderen.
Nee.
Dat denken we allemaal wel. Daar komt rotzooi van.
Ja, nee, dat kan.
Ze kunnen alleen zichzelf veranderen. Dus wat je dan kunt doen is iemand guiden in hoe, maar de spark, die moeten ze zelf zien te vinden.
Ja.
Ook het grootste probleem over dit thema, bevlogenheid, dat bazen denken dat je mensen bevlogen kan maken. Dat kan helemaal niet. Je moet bevlogen mensen aannemen.
En
tussen die herders een aantal jachthonden zetten.
Maar denk je niet dat mensen zelf bevlogen kunnen worden?
Ja, dat kan wel, maar dat moeten ze dan zelf doen.
Precies.
En je kan mensen ook niet motiveren. Dat is natuurlijk zat onderzoek ook van drijfveren. Een intrinsieke motivatie van iemand, daar kan je op appelleren. Maar je kan niet iemand motiveren. Dat is...
Of intrinsiek gemotiveerd maken.
Nee, intrinsiek gemotiveerd maken kan niet. Je kan iemand met een bonus stimuleren om te graaien. Maar je kan niet iemand graaien maken als hij dat niet echt van binnen is. Dat is gewoon heel simpel.
Ja. En hoe zit het dan met onze mindset? Hoe belangrijk is dat bij persoonlijk leiderschap? Gebeurt niet persoonlijk leiderschap allemaal in ons hoofd?
Nee, in de handen en in het hart. Alle drie. En name in de handen. In de hoofd is iedereen wel een leider. We hebben 1000 keer scripten gerund van... nou weet je, als ik nou eens dit deed of dat... dan nee, ook echt dan dat doen. Dus 's ochtends uit je bed en dan niet warm lopen... wat ze allemaal zeggen. Gewoon schoenen naast het bed... en dan voordat de weerstand kan ontstaan... schoenen aan en weg.
En rennen. Of lopen.
Ja, of lopen of wat dan ook. Dus iemand die afvalt is ook persoonlijk leiderschap.
Zeker.
Iemand die afleert om zijn kinderen te mappen is ook persoonlijk leiderschap. Iemand die afleert om negatieve dingen maar in te slikken en niet over zijn kant te laten gaan, is ook persoonlijk leiderschap. Dus het is zeker niet het grote wat iedereen altijd denkt. En ook is vooral niet voor anderen.
Nee.
Dat is de grootste misvatting die ik ken in dit vak.
En het mooie is, dat heb jij ervaren, dat heb ik ervaren. Als je dan zover bent dat je het omarmd hebt en dat het een aantal keren gelukt is, wat heeft dat jou dan gebracht voor gevoel en voor vooruitgang?
Nou ja, dat ik een beetje blij ben met mezelf.
Zijn er jaren geweest of periodes geweest dat je echt niet blij was met jezelf?
Nou, ik heb wel heel hard aan mezelf gewerkt, ja. En ik geloof ook dat je alleen maar kan leren fietsen van iemand die kan fietsen. Dus ja. Je kan ook alleen maar dit werk doen omdat ik weet hoe weerbarstig het is. En ik ben in die zin veel tevredener met mezelf dan ik ooit was. En dat is toch de enige reisgezel die ik nooit kan afschudden.
Nee, mooi
dus
is
dat is het cadeautje wat je er dan voor krijgt.
Ja, ja, je eigen beste vriend eigenlijk.
Nou ja, ja.
Zijn worden. Ja, ja. Ja, ik geloof dat. Ik geloof dat enorm. Is er nog iets waarvan jij zegt, nou, dit, voordat we afronden, dit mag je gewoon niet gemist hebben? Dit moeten we nog even meepakken, ook richting misschien 4 november, de dag van de bevlogenheid.
Mm,
of nou, hebben we alles wel? We hebben veel aangeraakt. We hebben, volgens mij kunnen we wel 20 tegeltjes maken. Met mooie quotes.
Nou ja, quotes zijn natuurlijk veelzeggender dan veel exposés vaak, vind ik.
Ja.
Nou ja, wat ik denk ik heel belangrijk vind om nog misschien even te herhalen is dat persoonlijk leiderschap dus niet iets is van leiden van anderen, maar het leiden van jezelf.
Ik ga je zo nog om 3 tips vragen.
Oh.
Dus dat, of zijn dit zo eigenlijk?
Nou, ik weet het niet, maar dat vind ik wel belangrijk. Ja. De idee dat het buiten je zou liggen, dat is...
Nee, nou ja, wat daar fijn, als mensen dat beseffen, dan hoeven we ook niet zoveel met vingers te wijzen naar anderen. Nee. Dat is namelijk mijn grootste allergie.
Ja.
Dat een ander iets moet doen, zodat jij je beter voelt, of een ander iets niet moet doen of heeft gedaan.
Ja.
En daar gaat het natuurlijk niet om.
Nou, wij zeggen dan, je besteedt aan de ander uit wat je zelf te doen hebt, zeg maar.
Absoluut, absoluut. Ja. Het kost veel te veel energie om met die ander bezig te zijn. Ja. Laat van met jezelf. Aan de andere kant, met jezelf bezig zijn wordt soms ook wel eens gezien als, oh, wat egoïstisch. Of die is weer met zichzelf bezig.
Nou, ik weet niet of mensen, dat kan ik wel heel erg aanbevelen. Marshall Rosenberg, geweldloze communicatie. Mm-hmm. Dat begint dus altijd met ik. En dan begin je met jezelf in plaats van met de ander. En dan heb je 50% minder aanvaringen. Dus als mensen dat zou willen leren, heel graag.
Ja.
Toen ik het zat te lezen, zat ik te huilen op het strand in Venetië. Ik zei dat dit niet in het onderwijs zit. Hoe is dit mogelijk?
Oh, dat is misschien
toen was
wel
ik
mooi.
Toch al 45 toen ik het pas las. Oh, ja. Maar dat
nou ja,
is dat
je
is
vanuit
de juiste...
je eigen gevoel praten.
Nou ja, ik ben ook opgevoed in de tijd dat een dicté niet met ik mocht beginnen of een opstel. Ja, en een zin niet met ik en al die flauwekul. Terwijl als iedereen het namelijk over zichzelf had, dan ging het een stuk beter. En dat doen we dus niet. Dus we beginnen altijd met jij bent of jij. En dan krijg je meteen... Land.
Ja.
Dus ik word ook soms wel eens gek van dat over jezelf nadenken. Maar het is toch verstandiger dan om over een ander na te denken eigenlijk. Toch?
Absoluut.
Cruijff zegt het heel mooi. Misschien een mooie om af te sluiten straks. Die wil ik wel geven van Cruijff.
Oh, heel goed, heel goed. Maar dan ga ik je toch nu vragen om de 3 tips waar je eigenlijk meteen lekker mee aan de slag kan. Je hebt dit geluisterd.
Nou, 1 is je moet extreem zuinig zijn met je aandacht. Want alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je negatieve dingen aandacht geeft, groeien ze. Hè? Denk aan corona. Je kan ook gewoon zeggen, kijk het 8 uur journaal en that's it.
Ja.
Ik heb helemaal geen last van corona. Knock on wood, maar... Hè? Dus dat zuinig zijn met je aandacht is denk ik 1. 2, persoonlijk leiderschap is gewoon in jezelf kijken, wat kan ik nou aan onbenut potentieel ontsluiten? En ik neem de angst voor lief. Dat is denk ik belangrijk.
Mooi. En met die angst leer je dan wel omgaan?
Nou ja, al ga je er niet mee om. Je moet gewoon net als van de eerste keer de hoge duikbank gewoon springen. En dan maar hopen dat het goed komt.
Dan kom je kotsend in het water van angst. Ja. Maakt niet uit. Dat lost er wel weer op.
Nou ja, en iedereen is een persoonlijk leider. Niet alleen de grote witte oude mannen, maar gewoon vrouwen zeer. En ook jonge mensen zeer. He, dus als ik seminars geef voor volwassenen, dan zeg ik altijd bij leiderschap, dan gaat iedereen altijd omhoog zitten kijken, terwijl we moeten onderhand naar beneden gaan zitten kijken. Zo'n voorbeeld als Bojan Slat, die gast is geloof ik nu 24. Zo zie ik talloze mensen ook gewoon in het medialandschap, jonkies die gewoon echt leiderschap tonen. En daar kunnen we veel meer van leren dan de old boys and girls above us.
Ja, mooi. Ja, ja, gewoon visie hebben, missie hebben en gaan.
Ja.
Hè? En liever eerst gaan en dan sorry zeggen, dan vooraf toestemming vragen, toch?
Kijk, Bijbelse ouders.
Precies. Had jij al Johan Cruijff genoemd?
Ja, Cruijff die zegt het heel mooi. Die zegt, daar wil ik dan misschien dan wel mee afsluiten. Ja. Als jij dat goed vindt.
Zeker.
Die zegt, ik geloof dat ik beter aan mijn eigen principes ten onder kan gaan dan aan die van een ander.
De mooie Cruijff-wijsheden. Dankjewel, Pieter.
Met genoegen.